Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen, gemeente, van Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, vers 3. De Heere spreekt tot ons, gemeente, in zijn heilige wet en in aansluiting daaraan zingen we niet vanmorgen. Daarna is de schriftlezing, die vindt u op deze tweede Lijdenszondag in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 12, de versen 12 tot en met 28. We luisteren naar Gods wet en we lezen Johannes 12, vers 12 tot 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Des anderen daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen huid hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren, hij die is de koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop, gelijk geschreven is: Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw koning komt, zittende op het veulen eener ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen in het eerst niet. Maar als Jezus verheerlijk was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan, die met hem was, getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had. Daarom ging ook de schare hem tegemoet, overmits zij gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkander: Ziet gij wel dat gij gans niet vordert? Zie, de gehele wereld gaat hem na. En er waren sommige Grieken uit degene die opgekomen waren, opdat zij op het feest zouden aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien. Filippus kwam en zeide het Andreas, en Andreas en Filippus wederom zeiden het Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijk worden. Voorwaar, ik zeg u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Die zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen. En die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelfde bewaren tot het eeuwige leven. Zo iemand mij dient, die volgen mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit den hemel zeggende, ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem wederom verheerlijken.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 12 en daarvan met name het 24ste vers. Johannes 12 vers 24, daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen aldus. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. We willen samen zingen, gemeente, ter inleiding op de prediking van Psalm 126, het derde vers. Wie hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126, vers 3. aansluiting aan de prediking, gemeente, zingen we van Psalm 72 het 9e vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Psalm 72 vers 9 in aansluiting aan de prediking. Gemeente des Heren, in de lijdensweken die we vorige week weer zijn ingegaan, worden we als gemeente 7 zondagen lang nadrukkelijk bepaald bij het evangelie van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En voor velen van ons zal het al de zoveelste keer zijn dat we dat meemaken, dat hun aandacht gevraagd wordt voor het antwoord op het gebed van de kerk der eeuwen. Leer mij, o Heere, uw lijden recht te betrachten, opdat ik komen mag tot de verwondering die tot aanbidding leidt, die u eeuwig waard bent te ontvangen. Immers, altijd maar weer komt die boodschap naar ons toe dat de Christus moest lijden. Maar hoe zit dat nou eigenlijk? En waarom moest hij dan lijden? En het antwoord waarom het dan ten diepste gaat, dat spreekt de eeuwen door van de gerechtigheid van God waaraan voldaan moest worden. Maar dat antwoord wordt pas goed verstaan wanneer ik heel persoonlijk, met tranen in mijn ogen, kom aan de voet van het kruis om me daar te leren zeggen: dit is al geschied, helaas, alleen om mijn zonde. Het lijdensevangelie, gemeente, spreekt ons met zo'n geweldige kracht en met zo'n geweldige klem telkens weer van het. Voor ons. Voor mij. En het is bepaald geen overbodige luxe dat we in de kerk van de Reformatie elk jaar weer 7 zondagen hebben om dat evangelie te overdenken, want ik weet natuurlijk niet hoe dat precies hier ligt. Wij ontmoeten elkaar als gemeente en dienaar vandaag voor het eerst. U kent mij niet en ik ken u niet. Maar je krijgt toch nogal eens de indruk dat wij mensen, hoewel we dan die lijdensgeschiedenis wel kennen, maar zo moeilijk zicht krijgen op de heilsbetekenis van zijn lijden en kruis en graf. En het gevolg is dat we niet zien de hand van de Vader die dwars door dat menselijk gekonkel waar die lijdensgeschiedenis zo vol van is, dat menselijke onrecht die dwars daardoorheen zijn plan volvoert, dan zien we in de Heere Jezus niet voor alles de lijdende knecht des Heren die uit liefde tot de eer van zijn Vader gehoorzaam de weg van zijn Vader gaat. Dan zien we geen heerlijkheid in deze lijdende en stervende Heer Jezus. Omdat we simpelweg niet weten wat we met hem beginnen moeten. En heerlijkheid, dat is wat met name de evangelist Johannes ons wil laten zien al vanaf het begin van het evangelie. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En het is Johannes geleid door de Heilige Geest erom te doen dat die heerlijkheid ook openbaar zal komen. En dan is het wonderlijke van die heerlijkheid van deze Zoon van God, dat het dieptepunt van zijn aardse levensgang, het dieptepunt waarop wij mensen openbaar komen als verklaarde vijanden van God, doordat we zijn Zoon aan het kruis slaan. Dat dieptepunt is tegelijkertijd het hoogtepunt voor het geloof dat in deze lijdende en stervende Heer Jezus ontdekt. De liefde en genade van God op het hoogst geopenbaard. De Heilige Geest mogen ons allen hier in de kerk en thuis daar wat van laten zien als we gaan luisteren naar het woord van onze tekst waarin we horen. In de les van het tarwegraan verklaart Jezus zelf zijn sterven. We zien twee lijnen. In de eerste plaats de noodzaak van zijn sterven en in de tweede plaats de heerlijkheid van zijn sterven. In de les van het tarwegraan verklaart Jezus zelf zijn sterven, de noodzaak en de heerlijkheid van zijn sterven. Het onderwijs dat de Heer Jezus geeft in deze korte gelijkenisgemeente staat wel in schrille tegenstelling tot de spanningsvolle verwachting die er op het moment van onze tekst in Jeruzalem bij de scharen is en niet minder ook bij de discipelkring. Immers de Heere spreekt hier over sterf. En dat is in dit verband, in het verband waarin we onze tekst vinden, een woord dat bij de omstanders, de discipelen voorop, op dat moment als een bom moet zijn ingeslagen. Onbegrijpelijk. Ongelooflijk. Waar heeft hij het over? Kijk, als de Heere dit een week geleden had gezegd, dan hadden ze dat kunnen begrijpen. Toen ze nog in Galilea waren en daar het bericht was gekomen dat Lazarus, hun vriend, ziek geworden was en Jezus zich opmaakte om na zijn dood naar Judea te gaan. Toen waren de discipelen er stuk voor stuk van overtuigd geweest dat deze gang naar Judea het einde zou betekenen voor Jezus. En toen de meester zich door de waarschuwingen van zijn discipelen niet liet weerhouden, toen had de zwaarmoedige Thomas hun aller overtuiging onder woorden gebracht, toen hij zei, laten we dan maar met hem gaan om met hem te sterven. Maar inmiddels was de hele situatie ingrijpend gewijzigd, de kansen waren gekeerd. In het machtige wonder van de opwekking van Lazarus uit de doden, waarvan Johannes in het voorgaande hoofdstuk melding heeft gemaakt, is inmiddels openbaar gekomen dat Jezus een Messias is zoals de Joden die ook begeerden. Het inmiddels al lang bekoelde enthousiasme van de massa was weer hoog opgelaaid. Want van deze Jezus valt alles te verwachten. Hij is nu zeker de man die van de Romeinse overheersing verlossen kan. En die verwachting was nog versterkt door de glorieuze wijze waarop hij in Jeruzalem was ingehaald. Op de zondag, aan het begin van de laatste week van zijn leven op aarde. Het gonst in Jeruzalem van de geruchten en Jezus' naam is op aller lippen. Zou hij het komende paasfeest uitgekozen hebben voor zijn greep naar de macht? Zou het komende paasfeest het feest worden van de verlossing van de Romeinse tirannie? Zou nu de Messias koning zich openbaren om zijn volk te bevrijden van deze andere farao? En het volk had er alvast een voorschot op genomen toen ze hem inhaalden in Jeruzalem en hem bejubeld hadden. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En Jezus had ze laten begaan. Ook in de harten van de discipelen hadden de gebeurtenissen van de laatste dagen nieuwe verwachting gewekt. Ze zagen hoe hun meester de grote massa achter zich kreeg. Jezus staat op dat moment op de top van zijn populariteit. En dat blijkt nog eens nadrukkelijk als ook enige Grieken. Joden uit de diaspora of heidenen die tot het Jodendom bekeerd waren, hun belangstelling voor Jezus tonen. Wij wilden Jezus wel zien, zeggen ze tegen Filippus. En ze doen dat in de hoop dat hij hen in contact zal brengen met dat belangrijke fenomeen waar heel de stad het over heeft. Maar voor de discipelen is dat een teken dat ook de volken buiten Israël onder beslag komen van hun meester. Nu kan hij roem en macht verwerven. De heerlijkheid van een aardse koning ligt voor het grijpen. Hij hoeft maar een teken te geven. En heel Jeruzalem ligt aan zijn voeten en ze zullen hem tot koning uitroepen. En ze zullen achter hem aan de burcht Antonia bestormen en de Romeinen het land uitjagen. Ze zullen voorgoed zijn dienstwillige dienaren zijn. En de discipelen hopen vurig dat Jezus deze gelegenheid zal aangrijpen. En hun hart begint sneller te kloppen bij die gedachte. En ondertussen hebben ze niet door dat deze hele ontwikkeling voor de meester zelf een geweldige verzoeking van de Satan betekent. Die hem net als voor het begin van zijn openbare optreden in dit hele gebeuren nog eens weer de koninkrijken der aarde voor ogen tovert. En zegt, één keer buigen voor mij en het is allemaal voor u. Jezus staat hier op de kruising, waar hij moet kiezen. Tussen de korte weg naar aardse macht en heerlijkheid. Of de moeizame lange weg via lijden, kruis en graf. En ook hij zelf weet op dat moment dat het beslissende uur is aangebroken. Maar als de discipelen dan het verzoek van die belangstellende Grieken aan Jezus voorleggen, dan haalt hij met de woorden van onze tekst een radicale streep door hun mooie dromen en zet hij een zware domper op hun hooggespannen verwachtingen. Hij wil ze nog eens weer nadrukkelijk laten zien dat hij een andere weg te gaan heeft. O zeker, de ure is gekomen. De beslissing gaat vallen. De Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Dat weet de Heere zelf ook. Maar hij moet verheerlijkt worden niet met de heerlijkheid die Joden en Grieken verwachten en die hen zal aanspreken. En terwijl de gemakkelijke weg naar kroon en troon en blijkens de Griekse belangstellingen internationale roem wagenwijd voor hem openstaat, is de heiland zich er ten volle van bewust dat hij langs die weg niks kan betekenen voor al die enthousiastelingen die hem nu en zo als koning willen erkennen. O zeker, hij zou kunnen doen wat zij begeren en verlossen van de Romeinse overheersing. Maar wat zou dat verder opleveren, gemeente? De Heere Jezus weet als geen ander dat al die dingen waarom het volk hem naloopt op dat moment niet hun diepste nood vormen. Hier is de grote heelmeester die peilt waar de wortel van de kwaal zit. Die dingen waar die het volk van hem begeert en bij hem zoekt. En waarom ze hen nalopen. Die vormen in wezen niks anders dan de gevolgen van de zonde. In alle mogelijke nood en verdriet, in honger en armoede, ziekte en dood, politieke onderdrukking en onrecht, noem maar op en vul maar in. Maar de meester weet, de echte nood zit dieper. Het is de nood van de zonde in zijn totaliteit, van de macht van de zonde die ons mensen gevangen houdt in de greep van de vorst der duisternis en van het rijk van de dood. Dat is de nood van de schuld van de zonde, waardoor wij mensen uit de gemeenschap met de levende God zijn weggevallen. Dat is de nood van verloren mensen in de kou en in de duisternis van een wereld verloren in schuld, vervreemd van het licht en het leven van het vaderhuis van God. Zou een staatsgreep tegen Rome daar verandering in kunnen brengen? Zullen ze daardoor verlost kunnen worden uit de macht van zonde en dood waarin ze vastzitten? Nee, op die manier kan Jezus niks betekenen voor Joden en Grieken, voor vrienden en vijanden. Redding en leven en zaligheid voor nu en voor eeuwig, die zal er alleen maar zijn als hij, de Zoon des Mensen, de weg gaat van dood en graf, de weg die de Vader hem wijst. En dat wil de Heere zijn discipelen hier nog weer eens nadrukkelijk duidelijk maken naar aanleiding van die vraag van de Grieken om hun op hol geslagen verwachtingen te temperen en te corrigeren. En daarom vertelt de heiland die korte gelijkenis van het tarwegraan. Voorwaar, ik zeg u, woorden waarmee de Heere Jezus telkens weer aangeeft dat wat hij nu gaat zeggen van het levensbelang is. Indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Het beeld dat de Heere hier gebruikt is een algemeen bekend beeld, toen zo goed als nu. Een beeld waarvan iedereen meteen ook de waarheid zal bevestigen. Maar ondertussen spreekt het toch van een onverklaarbaar mysterie. De Heiland heeft het over zaad dat gezaaid moet worden, in de grond gestopt moet worden. En alleen als dat gebeurt, valt er van het zaad iets te verwachten. Dan ontkiemt er een plant en dan groeit er nieuwe vrucht. Maar voorwaarde daarvoor is wel dat het zaad zelf moet sterven. Het brengt alleen door de dood heen vruchten voort. Dat is een natuurwet die de grote schepper van al wat is en leeft zelf in zijn schepping gelegd heeft. Je kunt dat tarwegraan opbergen in een graanschuur en het daar laten liggen. En als de omstandigheden goed zijn, dan kun je het daar een hele tijd bewaren. Maar dan ligt dat graan daar tussen miljoenen andere graankorrels. Maar zolang het daar blijft liggen, gebeurt er niks mee. Het blijft alleen, het blijft op zichzelf. Waarom? Omdat het niet sterft. Maar wordt dat graan gezaaid? Ja, dan begint er in die daarvoor toebereide aarde een mysterieus proces. Het zaad begint te vergaan. En het sterft af om dan te verdwijnen, zodat er tenslotte niks van overblijft. Nee, juist in die weg van afsterven en vergaan brengt het gezaaide nieuw leven voort. In die graankorrel ligt de levenskiem, het geheim van het leven, en dat komt eruit door de dood heen. Sterft die graankorrel in de akker, dan komen er vele andere korrels uit voort. Leven uit de dood, niet verklaarbaar, maar waarachtig waar. En zo ontvangt de zaaier zijn oogst. En dat is, zegt de Heere Jezus hier nadrukkelijk, de heerlijkheid waarmee de Zoon des Mensen verheerlijk moet worden. De heerlijkheid van het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft. En daarmee zegt de Heere Jezus, gemeente, dat is de enige weg waarlangs een verlossing komen kan. Niet maar van Romeinen of van allerlei gevolgen van de zonde, maar verlossing van de zonde zelf. Verlossing van al je nood en dood. En zo spreekt de Heere Jezus hier, gemeente, van de noodzaak van zijn sterf. Terwijl hij tegelijkertijd de betekenis daarvan verklaart. Zoals dat tarwegraan alleen blijft als het in de akker niet valt en sterft, zo zal ook Christus alleen blijven. Geen volk hebben als hij zich niet overgeeft tot in de dood. En pas als dat gebeurt, als hij sterft, zal hij vrucht dragen. Die weg was hem door de Vader geweest. En dat het die weg was die hij moest gaan, had hij al afgelezen uit het woord van Jesaja 53, omtrent de lijdende knecht van de Heere. Wanneer hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan. En vanwege dat welbehagen van de Heere en uit verlangen om vruchtbaar te zijn tot eer van de Vader, daarom wijst Jezus de gemakkelijke, maar heilloze weg af. En gaat hij de zware, maar heilzame weg van het kruis. Van sterven en van ondergang. De weg van het tarwegraan. En zo komt, gemeente, in dit woord de Heere Jezus voor ons te staan als de gezondene door de Vader. Gezonden om de grote herder van de schapen te zijn, die de zijnen heeft lief gehad tot het einde toe, met een liefde sterker dan de dood. De gezondene van de Vader die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was en vanuit zichzelf ook tot in eeuwigheid verloren zou blijven. En die daarom heel bewust kiest voor de weg van het tarwegraan. Dat in de akker vallen en sterven moet, zal het vrucht dragen. Die zichzelf prijs geeft tot in de dood. Omdat hij niet alleen wil blijven, maar vurig verlangt naar een volk om zich heen. Dat de Vader zal eer. Een volk dat uit zijn dood het leven zal ontvangen. En de Heere weet, dat kan alleen maar zo. En de Heere zegt, daarom moet het zo. En dan is mijn eerste vraag vanmorgen aan u en aan jullie allemaal hier in de kerk en thuis. Weten wij dat ook algemeen? De lijdenstijd is weer aangebroken. Hoeveel jaren hebt u dat al meegemaakt? Hoeveel lijdenspreken hebt u, zeker als u al wat ouder bent, in uw leven al niet gehoord? Maar bent u er ook al achter, zo moest het gaan? Zo moest het mijnentwege, mij ten zege. Hebt u al door waarom dat zo moest? Stel u eens voor dat de Heer Jezus, dat het tarwegraan alleen zou blijven. Dan heeft hij dus niemand die hij als vrucht op zijn werk de zijne kan noemen. Dan heeft hij dus niemand die hij als bruid kan ophalen. Om aan zijn arm binnen te voeren in de bruiloftzalen van het lam. En haar aan de Vader voor te stellen als degene die het is door de Vader verkoren. En door zijn bloed gereinigd en gezaagd. Dan zal er niemand bij hem zijn in zijn heerlijkheid. Dan komt er niemand in het vaderhuis waar die vele woningen die er zijn dus leeg zullen blijven staan. Dan zal er niemand zijn om het lam te aanbidden. Integendeel, dan zullen allen Joden en heidenen in hun zonde sterven. Dan zal iedereen daar komen waarheen hij vanaf dat hij geboren is al onderweg is. De buitenste duisternis. Daar zal ieder mensenkind dan zijn uiteindelijke bestemming vinden, als het tarwegraan niet in de akker valt en sterft. Als Christus niet ondergaat in de dood, dan blijft hij alleen. Denk het u eens in, gemeent, wat dat betekent. Dat betekent dat beide moordenaars aan het kruis verloren gaan en niet alleen die ene die volhardt in zijn spot. Dan zal niet alleen Judas omkomen, maar ook Simon Petrus. Dan zal niet alleen Demas verloren gaan, maar ook Paulus. Dan zinkt niet alleen Saul weg onder het oordeel van God, maar David net zo goed. Dan zal de Heere zeggen, Esau heb ik gehaat. Maar Jacob ook. Dan moeten allen die verloren zijn ook verloren blijven. En Christus blijft alleen. En het vaderhuis blijft leeg. Gemeente, met een woord van Paulus uit 1 Korinthe 15. Maar dan zouden wij de ellendigste van alle mensen zijn. Want dan zou het volkomen zinloos zijn. Om op de Heer Jezus te hopen en in hem te geloven. Dan zou dat geloof te vergeefs zijn, een ijdele zaak, leeg zijn. Dan zou verwachting van nieuw leven, hoop op een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, een illusie blijken te zijn, een slag in de lucht, als de Heer Jezus Christus zich niet laat zaaien als het tarwegraan. Dan blijft de deur naar het vaderhuis die wij willens en wetens achter ons in het nachtslot hebben gegooid, voor eeuwig gesloten. Dan blijft de gemeenschap met God, dan blijft het leven met hem. En dat is het enige leven dat de naam van leven waard is. Onbereikbaar. Dan zou iedereen moeten omkomen. Zonder bloedstorting geschiet er immers geen vergeving. En als er geen vergeving van onze zonden is, wie zal dan voor God bestaan? Dan blijft zijn toorn op ons allemaal, op elke man, op elke vrouw, op elke jongen, op elk meisje. Geen Jood kan dan zalig worden. en geen Griek kan behoud vinden. Als het tarwegraan toch niet sterft, dan blijft het alleen. Huivert u niet onder die gedachte? Juist vanwege die werkelijkheid stond het voor de Heer Jezus ook volkomen vast dat hij moest lijden en sterven. Na zijn opstanding zal hij het zijn discipelen met ronde woorden verklaren als hij de schriften opent en hun verstand opent. Moest de Christus niet al deze dingen lijden om al zo tot zijn heerlijkheid in te gaan? O nee, voor de Heer was het geen vraag of zijn dood wel noodzakelijk was. Hij wist dat vanaf het begin sterf. Dat was het doel van zijn komst in de wereld. Sterven voor de zonde van zijn volk. Sterven als het paaslam dat de plaats van zondaren in moet nemen in het gericht van God. Zoals het tarwegraan in de akker valt en sterft. Zo moet zijn weg zijn. Zo alleen zal hij vrucht dragen. Zo alleen zal hij zich een volk verlossen. En er moet verlossing komen, want Gods goedheid is zeer groot. En daarom vraag ik dat vanmorgen, gemeente, hebben wij dat al door? Dat er alleen maar zaligheid is door de dood van deze Heer Jezus Christus. Nou, zegt iemand, dat is nou toch ook een vraag. Je kan wel zien dat die dominee nieuw is hier in de Ebenezer gemeente. We zitten hier toch in de kerk, in de Ebenezerkerk van Urk notabene. Dat is ons toch allemaal met de paplepel ingegooid. Nou, dat geloof ik wel, gemeen. Maar daar gaat het niet om. Het staat toch nog wel te bezien of dat echt een overbodige vraag is. Of wij dat al doorhebben, dat het zo moest vanwege de zonde. Om maar niet meer te noemen, gemeente, maar als het voor ons vaststaat dat er leven en zaligheid is alleen door de dood van de Heer Jezus Christus. Hoe komt het dan dat van het vuur van de liefde tot hem maar zo weinig te bespeuren valt? Ik heb in de afgelopen weken wel vlammen gezien op Urk. Toen er hier wat in de brand gestoken was. Maar dat was niet het vuur van de liefde tot God en zijn Christus. Wanneer ons leven hangt aan zijn dood, gemeen. Wanneer het werkelijk is, Jezus, dood van mijn dood en daarom leven van mijn leven. Maar dan sta je toch zeker in vuur en vlam voor zo'n zaligmaker die zo lief zondaars had dat hij voor hen stierf, genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. En als je nou eerlijk naar jezelf kijkt, niet naar een ander, want dat is natuurlijk gemakkelijk en goedkoop. Maar eerlijk naar jezelf kijkend, moet erkennen dat de Heere wat dat betreft er maar bekaaid van afkomt in ons leven. Waar ligt dat dan aan? Zou dat dan toch ook niet kunnen zijn, doordat het te weinig tot ons doordringt? Dat de dood van Christus noodzakelijk is tot ons heil. En dan weten we dat wel, zoals we het allemaal weten hier in de kerk. Maar dan raakt het mijn hart niet. En dan weten we het wel, maar dan blijft het op een afstand en dan stuit het maar af en het wil maar niet de alles beheersende werkelijkheid van mijn leven worden. Dan kom je mensen tegen in de kerk die menen dat het voldoende is als ze een beetje proberen het voorbeeld van de Heer Jezus na te doen. En ze lopen zich misschien het vuur uit de sloffen in hun strijd voor vrede en voor gerechtigheid. Maar zelf worden ze er niet anders van. En er zijn anderen die misschien van de gedachte uitgaan dat de leer van Jezus hen redden kan. En die leer, die kennen ze desnoods van achteren naar voren, kunnen ze uit hun hoofd opzeggen. Maar het verandert ze niet. Zolang dat bij ons zo ligt, gemeente, hebben we de boodschap van onze tekst nog niet verstaan. deze boodschap. Het tarwegraan moet sterven, zal het vrucht dragen. Dat wil zeggen, zaligheid is er alleen door de zoen en kruisdood van de Heer Jezus Christus. En ik weet heel goed dat dat geen nieuws is voor u en voor jou. Dat zelfs de kinderen in de kerk dat wel weten. Maar de vraag is of het ook de allesbeheersende, je leven veranderende werkelijkheid voor je geworden is. Weet u wanneer dat gebeurt, gemeente? Dat gebeurt daar. Waar ik heel persoonlijk verband ga zien tussen de dood van de Heer Jezus Christus en mijn zondeschuld. Daar waar ik wat ga ontdekken. Van de verschrikkelijke werkelijkheid van mijn zondaarsbestaan. Van wat dat nou betekent. Dat ik zondaar ben. Dat ik het ben, dat weet ik wel. En we zijn het allemaal, zeggen we. En we liggen er geen van allen wakker van nature. Maar wat dat nou betekent. Dat ik dat ben. Dat mijn zonde zo groot is. Dat God eer hij die ongestraft wilde laten hem. Met de bittere en smadelijke kruisdood aan zijn lieve zoon Christus gestraft heeft. De Heere heeft het immers gezegd al in het paradijs, ten dagen dat je van die bomen eet, zul je de dood sterven. En God is geen God die dreigt en het vervolgens niet doet. Hij dreigt dat hij met de dood zal straffen als de mens zijn gebod overtreedt. En hij doet het ook, wat hij gezegd heeft. Hij is de rechtvaardige, hij is de heilige God. Hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. En zijn wet is de heilige wet, uitdrukking van zijn heilige wil. En als die geschonden wordt, dan eist ze genoegdoening. En anders dan brengt ze vloek en oordeel. Daarom kon voor de zonde niet anders betaald worden dan door de dood. En als Christus zich dan een volk wil verlossen, niet alleen wil blijven, dan moet hij sterven voor dat volk. Om alle gehoorzaamheid der goddelijke wet te volbrengen. Om de vloek van de wet te dragen en weg te dragen. Om de schuld jegens de wet te betalen. Om de straf van de wet te ondergaan. Om aan het recht van de heilige wetgever te voldoen. Eén in de plaats van een volk van zondaren. Eén die borg kan staan. Die tegen mij zegt, stap jij maar opzij. En die mijn plaats inneemt. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, gemeente, zolang we dat niet zien, blijft die lijdende en stervende Heer Jezus een vreemde voor ons. En blijft de blijdschap van het evangelie een vreemde blijdschap. En blijft ontdekkende prediking van zonde en genade, vervelende prediking, die me zegt wat ik al lang denk te weten. Zolang we geen oog hebben voor de ernst van onze zonde. Zolang we ergens in ons achterhoofd denken van, ach, het valt toch nog wel een beetje mee. Vergeeflijke fout. En God vergeeft toch, want Jezus leeft toch. Als we onze zonde net zo gemakkelijk laten vergeven als dat we onze haren laten knippen bij de kapper als die weer open is. Gemeente, zolang het zo ligt in ons leven. Dan verstaan we ten diepste ook niet waarom de Heer Jezus Christus zich heeft moeten vernederen tot in de kruisdood. Dan weet ik simpelweg niet wat ik met hem beginnen moet. En daarom verkondigt de Heer in deze korte gelijkenis de noodzaak van zijn sterven. Hij haalt daarmee een streep door alle eigen gedachten van Joden en Grieken, van vrienden en vijanden. Maar hij doet het opdat we zullen begrijpen wat we te zien krijgen wanneer we op Goede Vrijdag aan de voet van het kruis op Golgotha staan. Opdat we ervoor bewaard zullen worden medelijden te hebben met een bloedende Heer Jezus zoals Jeruzalems vrouw. Opdat we niet zullen spotten en honen met de gekruisigde Christus. Zoals Jeruzalems leidslieden. Opdat we niet zullen treuren over teleurgestelde verwachtingen. Zoals de discipelen na Goede Vrijdag. Maar dat we daar een Heer Jezus Christus ontmoeten. die we leren aanbidden en liefhebben, omdat hij zich als het tarwegraan liet zaaien in de akker van onze zondeschuld, om zo verzoening en vergeving en nieuw leven te doen opbloeien als vrucht van zijn dood. Oh, ik weet het wel, gemeente, het is een alleszins vernederende boodschap voor moderne mensen, ook voor moderne kerkmensen, want die zijn van dezelfde lap gescheurd. Want die boodschap die zegt, zo groot is nou mijn schuld, zo ernstig neemt God mijn zonde. Als mijn zonde de enige op de hele wereld, in de hele wereldgeschiedenis was, dan kon er nog niet anders voor betaald worden dan door de dood van Gods Zoon aan het kruis. De vraag is, gemeente, hebben we dat zicht op de Heer Jezus? Op de noodzaak van zijn sterven, op het waarom van zijn dood? En ik vraag daarnaar omdat dat niet vanzelf spreekt. In het Jeruzalem van toen was er geen mens te vinden die daar iets van zag. Die daar ook maar iets van begreep. Ook niet in die naaste discipelkring van de 12. Het moest Pasen en in wezen zelfs Pinksteren worden. En toen pas konden ze te verstaan. Wat de Heere Jezus hier zei, toen de Heilige Geest was gekomen en intrek had genomen in hun hart en in hun huis. Die Geest die naar het woord van de Meester hem verheerlijkt en die overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Waar die Geest werkt, gemeente, daar mag je verwachten wat nodig is om dit woord te zien opengaan. Daar wijst hij me met en door de prediking van het evangelie op de diepste nood van mijn leven, dat ik zondaar ben voor God. En dan opent hij mijn oog voor alles wat dat in zich heeft, voor de vuilheid van mijn hart en van mijn ziel, voor de onbetaalbaarheid van mijn huis en hoge schuld tegenover God. En hij doet me zien dat ik met al mijn goede bedoelingen en pogingen, ook met al mijn kerkelijkheid en mijn keurige gelovigheid, telkens weer vastloop op die overmachtige werkelijkheid van zonde en van schuld. Dat ik nooit verder reik dan de dood, de ondergang onder de toorn en de vloek van God. Maar dat is niet het enige wat die Heilige Geest dan doet. Maar dan laat hij me bij het licht van Gods woord tegelijkertijd zien dat een zondaar zoals ik ben alleen door het sterven van Christus zalig worden kan. En dan confronteert hij me in het evangelie en in de prediking van het evangelie met deze Heer Jezus Christus, zoals hij het vanmorgen wil doen in ons midden. En dan laat hij het me zien hoe de Heere Jezus dwars tegen de verzoeking van die dag in. En wees ervan verzekerd, gemeente, dat het een werkelijke verzoeking was voor hem als mens. Maar dat hij dwars tegen die verzoeking in verkiest de weg van het tarwegraan. Voor een volk dat er niks van begrijpt. Dat daar ook helemaal geen boodschap aan heeft. En van wie zelfs de discipelen zeggen, Heere Jezus, voor ons hoeft het niet en we zullen er wel een stokje voor steken. Maar als ik dat ga zien, heel eenvoudig wie ik ben in mezelf en wie deze Heere Jezus Christus wil zijn voor mij, zoals die in het evangelie naar me toe komt. En als de Heilige Geest dat toepast met kracht in mijn hart, zodat dat de werkelijkheden van mijn leven worden. Wat krijg ik dan deze Heere Jezus nodig en lief gemeend? Want dan laat die heiland zich hier in zijn hart kijken. En wat wordt hij dan groot voor me? Groot in zijn gewilligheid om de weg van het tarwegraan te gaan. Groot in zijn liefde en ontferming. Dat hij om zondaars te bevrijden zo zwaar wilde lijden. Ja, want deze Heere Jezus heeft het niet bij woorden gelaten, gemeente. Het tarwegraan heeft zich laten zaaien en is gestorven. En de Heere Jezus heeft door zijn kruisdood volkomen aan Gods wet en recht voldaan. En zijn dood brengt vrucht voort. En een eersteling daarvan zie je al op de Goede Vrijdag. Als die ene moordenaar van hem de verzekering krijgt. Heden jij met mij in het paradijs. Het tarwegraan dat sterft, blijft niet alleen. In zijn dood kunt en mag u vinden. Verzoening met God. Leven onder een open hemel van Gods genade. Dan is de volgende vraag deze, gemeente. Hebt u en heb jij nou zo'n Heere Jezus nodig? Opdat je niet sterven, maar leven zult. Niet sterven in je zonde waarmee je niet bestaan kunt voor God. Maar leven door hem tot in eeuwigheid. Leven door zijn dood bereid. En heb je hem daarom lief gekregen boven alles? En is hij zo het antwoord op je diepste nood en troost in je grootste verdriet, uitzicht in je donkerste nacht? Is dit heilgeheim voor ons opengegaan? In het heiligdom van het lijden van Christus. Kijk, wie wat anders bij hem zoekt, gemeente, die wordt teleurgesteld, hoor. Wie andere verwachtingen van hem heeft, die loopt ermee vast, hoor. Die wijst hem af en die stoot zich aan hem en die valt tenslotte over hem en die valt hartstikke dood. Zo vergaat het Joden die het om een teken te doen is. Zo vergaat het Grieken die het om wijsheid te doen is. Zo vergaat het discipelen. Die op aardse eer en heerlijkheid hopen. Maar wie met zijn zonde te stellen kreeg en hunkert naar de vrede en het leven met God. Die vindt in dit gevallen en gestorven tarwegraan een volkomen zaligmaker. Die volkomen behouden kan allen die door hem tot God gaan. En die ontdekt in het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus een heerlijkheid die alle aardse heerlijkheid doet verbleken, gemeente. Kruisheerlijkheid. Dat is de heerlijkheid die de zaligen in de hemel doet zingen. Gij, o Lam van God, zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Want hier openbaart Christus de heerlijkheid van de Vader die zo lief een gevallen wereld had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die heerlijkheid van die Vader die zijn barmhartigheid bewijst, daarin dat Christus op zijn tijd voor goddelozen gestorven is. En als u uzelf wat leerde kennen bij het licht van Gods woord en geest, dan zeg je, dat is precies wat ik nodig heb. Een God die zijn vreugde vindt in het vergeven van de zonde, graag en veel. En die daarom in de diepte van verlorenheid en schuld een poort wijd openzet, waardoor het licht komt stromen van het kruis, waar ik vrij uitheen mag gaan om vrede te komen. En zo doet de Vader, gemeente, wat zijn stem vanuit de hemel op dat moment verkondigt. Hij verheerlijkt de Zoon, want God zelf is hier de eigenlijke zaai. En al hoort u dan vanmorgen geen stem uit de hemel. Hier klinkt vanmorgen wel die boodschap uit de hemel, waardoor de Vader zijn Zoon aanwijst en aanprijst als het zaad uit wiens dood het leven opbloeit. En op Pasen blijkt dat de Vader het offer van de Zoon heeft aanvaard tot verzoening van de schuld. Tot vergeving van de zonde, tot waarachtige vernieuwing van harten en levens. En hij presenteert hem in de prediking van het evangelie. En hij verheerlijkt hem als de enige borg en de volkomen zaligmaker, vooral wat zondaar heet en is. En de Heilige Geest komt in en met dit woord, met deze verheerlijkte Heer Jezus, op u en op jou toe, om je ogen te openen voor het eerst en hoe langer hoe meer, om je hart voor hem in te winnen, je door het geloof aan hem te verbinden. En waar dat gebeurt, gemeente, daar gaat je hart bij tijden zo open voor deze Heer Jezus, dat er momenten in je leven kunnen zijn dat je de vragen niet meer ziet die er ondanks alles blijven. Dat je die donkere weg voor je niet meer ziet, waar je net nog zo tegenop zat te kijken. Dat je de rouw niet meer ziet en dat je de pijn en de eenzaamheid niet meer ziet. Dat je zelfs de zonde niet meer ziet, omdat je Jezus ziet. En omdat je in hem zozeer alles ziet dat je zegt, nevens u lust mij ook niets op de aarde, niets buiten hem, Jezus alleen. In de nacht waarin de zonde me benauwt en ik tot hem word uitgedreven, in de strijd met de duivel, de wereld en mijn eigen boze hart, als ik die overwinnaar zo dringend nodig heb omdat ik nederlaag op nederlaag leid. In de moeite van het leven, als alles zo zwaar en onbegrijpelijk is. In het dal van de doodschaduw, waar we geliefden moeten loslaten. Jezus alleen, het tarwegraan dat stierf om vrucht te dragen. Meer heeft de mens niet nodig, gemeente. Om te mogen leven en te kunnen sterven. Omdat hij zo'n volmaakte borg, zo'n volkomen zaligmaker is. En wie door de Heilige Geest voor deze verheerlijkte Jezus wordt ingewonnen, gemeente, die mag in hem alles vinden wat hij in zichzelf niet vinden kan. Alles wat nodig is tot leven en zaligheid. En die leert er om met Paulus in te stemmen en te zeggen, ik begeer niks meer te weten. En Jezus Christus en die gekruisigd, een heiland die in de liefde van mijn hart de vrucht vindt waar het hem om te doen is. Draagt hij al vrucht in uw leven. En in dat van jou, jongere. O ja, hij is gestorven en dat betekent zekerheid voor allen die bij hem schuilen. Op hem alleen hopen, van hem alleen alles verwachten. Want in zijn zelfovergave in gehoorzaamheid aan de Vader. En uit liefde voor de zijden heeft hij de grond gelegd voor zijn gebed. Ik wil, Vader, dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat gebed van de Zoon, dat wordt verhoord, mijn broeder of zuster, die ziende op uzelf, telkens weer vreest dat het tenslotte niet goed zal komen. U mag daar houvast in vinden, te midden van de felste bestrijding en aanvechting van de Satan. Ja, hij is gestorven, dat tarwegraan. En dat betekent dat hij niet alleen blijft. Hij heeft een volk dat met waar geloof en vaste hoop en vurige liefde aan hem verbonden is. En zo zal hij naar het profetische woord zaad zien, nakomeling. Hoort u en hoor jij daarbij. Weet u waaraan dat zaad te herkennen is, gemeen? Het zijn de mensen die hun eigen leven niet lief hebben tot de dood. Maar die het kwijt leerden raken aan deze verheerlijkte kruiskoning vol van liefde en genade. Die hem leren herkennen als hun Heere en hun zaligmaker. Omdat ze zijn heerlijkheid gingen zien en onder zijn heilsheerschappij leerden buigen. En van hen geldt het. Zij zullen dwars door de dood heen bloeien gelijk het malse kruid. En zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw in eeuw uit dit nageslacht zijn grootheid zingen. En ze ontdekken meer en meer. Ons zal een schat van zegening in hem ten erfdeel zijn. Amen. willen samen eindigen, gemeente. Heer in de hemel, geef dat het vrucht van uw volbrachte werk mag zijn, waardoor u als het tarwegraan u in de akker wilde laten zaaien om niet alleen te blijven, maar vrucht te dragen. Laat het vrucht van dat werk van u mogen zijn. Dat wij met onze kinderen, met onze kleinkinderen, kon het zijn allemaal, behoren tot dat nageslacht dat uw grootheid zal zien. Dat de eeuwigheid nodig zal hebben om de verwondering uit te zingen. Vanwege dat lam van God, dat hen goden kocht met zijn bloed. Heren, we danken u dat u het evangelie wilde laten klinken vanmorgen. We bidden u of u ons allemaal ervan wilt doordringen. Dat het u ten volle ernst is. Als u belooft dat wie in hem gelooft, zal leven. En werk dan dat geloof in onze hart. Dat aan de Heer Jezus Christus verbindt. Dat hem leert onmisbaar nodig te krijgen. En dat zijn vreugde erin vindt. Om ziende op hem te volgen achter hem. Wat er dan onderweg ook allemaal komt. En het kan veel en zwaar zijn, Heer. Maar dan zult u het uw volgelingen ook aan niets doen ontbreken, wat ze met het oog daarop nodig hebben. We bidden u, Heer, schenk het ons allen. En werk zo uw werk. Om de gemeente te vergaderen. En betrek ons en ons nageslacht daarin. En neem ons mee naar die toekomst, waartoe de weg gebaand is door uw lijden en sterven aan het kruis, en waarvan we de garantie ontvangen in uw opstanding, Heer Jezus Christus. Duizend maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Zegen ons als we van hier gaan. Bewaar ons op onze wegen. Breng ons, als het onze beurt mag zijn, ook voor een tweede maal nog weer in uw huis. En anders geef ons ook thuis een gezegende dienst samen met de gemeente. Wil ons bidden horen en wil ons onze zonden vergeven, die ons ook bij de heiligste dingen zomaar aankleven. Ons aanzien in de Heer Jezus Christus uit genade. Amen. Onze slotzanggemeente is van Psalm 22, het 14e vers, eerlang gedenkt hieraan het wereld rond Psalm 22, vers 14. Thank you. Gaat dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.